Namens de kerkraad wordt u het volgende bekendgemaakt, gemeente. De collecten in deze dienst zijn bestemd. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kassen, de emerituskas. En bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor het bouwfonds. Een mededeling voor wijk 3. Zondag 13 maart is er koffiedrinken na de morgendienst. De biddagcollecte heeft het volgende bedrag opgeleverd, €4.782. Dan over de verkiezing van ambtsdragers. Tijdens de 9 maart gehouden vergadering van de kerkraad met de stemgerechtigde leden zijn door de gemeente verkozen en door de kerkraad benoemd tot ouderling broeder G.A. Hardeman en tot diaken broeder R. van Engelenhoven. Beide broeders hebben hun benoeming mogen aanvaarden. Indien er geen wettige bezwaren zullen worden ingediend, zullen alle verkozen en benoemde broeders worden bevestigd zondag 10 april in de morgendienst door dominee H.H. Klomp. En de schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 11, vers 1 tot en met 46. Tot zover de mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen van Psalm 42, het eerste en het derde vers, Psalm 42, vers 1 en 3. stellen ons gemeente voor Gods heilige wet in de 10 geboden. En aansluitend zingen we van Psalm 115 het 7e en het 9e vers. Elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot wordt, van dat heil die weldaden deelgenoot. En ook het 9e vers: in het stille graf zingt niemands Heeren lof, maar onze tong zingt tot in eeuwigheid des Heeren lof. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus heeft deze wet als volgt samengevat: gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. openen vanochtend de schriftengemeente in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 11e hoofdstuk. En we lezen daarvan de eerste 46 verzen. Johannes 11, vers 1 tot en met 46. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus van Bethanië, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. Maria nu was degene die de Heere gezalfd heeft met zalf en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren, welker broeder Lazarus krank was. Zijn zusters dan zonden tot hem, zeggende: Heere, zie, die gij lief hebt, is krank. En Jezus, dat horende, zeide: deze krankheid is niet tot de dood, maar ter heerlijkheid God, opdat de Zoon van God door dezelve verheerlijkt worden. Jezus nu had Martha en haar zuster en Lazarus lief. Als hij dan gehoord had dat hij krank was, toen bleef hij nog 2 dagen in de plaats waar hij was. Daarna zei hij verder tot de discipelen: laat ons wederom naar Judea gaan. De discipelen zeiden tot hem: Rabbi, de Joden hebben u nu onlangs gezocht te stenigen, en gaat gij wederom derwaarts? Jezus antwoordde: zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet, overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich, overmits het licht in hem niet is. Dit sprak hij, en daarna zei hij tot hen: Lazarus, onze vriend, slaapt, maar ik ga heen om hem uit de slaap op te wekken. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, indien hij slaapt, zo zal hij gezond worden. Doch Jezus had gesproken van zijn dood, maar zij meenden dat hij van de rust van de slaap sprak. Toen zei dan Jezus tot hen vrijuit: Lazarus is gestorven, en ik ben blij om uwentwil dat ik daar niet geweest ben, opdat gij geloven moogt. Doch laat ons tot hem gaan. Thomas dan, genaamd Didymus, zei tot zijn mededisciplen: laat ons ook gaan, opdat wij met hem sterven. Jezus dan gekomen zijnde vond dat hij nu 4 dagen in het graf geweest was. Bethanië nu was nabij Jeruzalem, omtrent 15 stadien vandaar, en velen uit de Joden waren gekomen tot Martha en Maria, opdat ze haar vertroosten zouden over haar broeder. Martha dan, als zij hoorde dat Jezus kwam, ging hem tegemoet. Doch Maria bleef in huis zitten. Zo zei Martha dan tot Jezus: Heere, waart gij hier geweest, zo was mijn broeder niet gestorven. Maar ook nu weet ik dat alles wat gij van God begeren zult, God het u geven zal. Jezus zeide tot haar: uw broeder zal weder opstaan. Martha zeide tot hem: ik weet dat hij opstaan zal in de opstanding ten laatste dagen. Jezus zeide tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Zij zei tot hem: ja, Heere, ik heb geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van God die in de wereld komen zou. En dit gezegd hebbende ging zij heen en riep Maria haar zuster heimelijk, zeggende: de meester is daar en hij roept u. Deze, als ze dat hoorde, stond haastig op en ging tot hem. Jezus nu was nog in het vlek niet gekomen, maar was in de plaats waar hem Martha tegemoet gekomen was. De Joden dan, die met haar in het huis waren en haar vertroosten, ziende Maria dat zij haastig opstond en uitging, volgden haar, zeggende: ze gaat naar het graf, opdat ze aldaar wenen. Maria dan, als ze kwam waar Jezus was en hem zag, viel aan zijn voeten, zeggende tot hem: Heere, indien gij hier geweest waart, zo ware mijn broeder niet gestorven. Jezus dan, Als hij haar zag wenen en de Joden die met haar kwamen ook wenen, werd zeer bewogen in de geest en ontroerde zichzelf. En zeide: waar hebt gij hem gelegd? Zij zeiden tot hem: Heere, kom en zie het. Jezus weende. De Joden dan zeiden: zie hoe lief hij hem had. En sommigen uit hen zeiden: kom hij die de ogen van de blinden geopend heeft, niet maken dat ook deze niet gestorven waren? Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde kwam tot het graf en het was een spelonk en een steen was daarop gelegd. Jezus zeide: neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zei tot haar: heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar om der scharen wil die rondom staat, heb ik dit gezegd, opdat ze zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken, en zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zei tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Tot zover. We willen samen Gods aangezicht zoeken in onze gebeden en dan ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden doen we voor zuster C. van Gerenstein, morgens ter 20, uit wijk 9. Zij wordt deze week in de Sint Maartenskliniek in Nijmegen opgenomen voor een ingrijpende heupoperatie. We doen voorbeden voor zuster Mariet Nap-Meijer, Rozenstraat 8, wijk 3. Zij wordt in Ede opgenomen voor een ingrijpende borstoperatie. Voorbeden doen we ook voor zuster Diana Verwoerd de Pater, Mulderslaan 83, wijk 2. Zij werd voor onderzoek en behandeling opgenomen in het ZGV te Ede. Dankzegging doen we samen met zuster Marga de Wit, Beatrixstraat 8, wijk 7. Zij kwam weer thuis uit Haiti. En dankzegging doen we samen met zuster A.C. Doornenbal, Heuvelse Steeg 16, Overberg, wijk 3. Ze mocht weer terugkeren in haar eigen woning. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, bron van het leven, zo hebben we u bezongen al in deze dienst. Nu we zijn samengekomen in uw huis rondom uw geopend woord. En we bidden, Heere, geef dat we u zo mogen kennen als de bron van het leven. Van ons natuurlijke leven. Maar geef dat we u ook mogen kennen als de bron van het geestelijke leven dat uit u is. En dat tot u lijkt op dat u alle lof ontvangt. We naderen tot u vanochtend, Heere, als mensen die geschokt zijn door wat we in de achterliggende week hebben gehoord en hebben gezien. Van de tsunami in Japan, de berichten die we horen over honderden, waarschijnlijk duizenden doden, dorpen die compleet zijn weggevaagd met praktisch alle mensen die daar woonden. En we naderen tot u, Heere, zonder dat we er al te veel woorden voor hebben en zonder dat wij het nou precies weten te duiden, maar we leggen het in uw hand. En we bidden u, ontferm u, over de mensen die getroffen zijn, mensen die ontheemd zijn. Het zij omdat hun huis werd verwoest, het zij omdat ze werden geëvacueerd. Ontferm u, Heere, over mensen die geliefden hebben verloren in deze vreselijke ramp. Ontferm u over mensen die nog geen contact hebben kunnen krijgen met hun familieleden en die in grote angst en zorg leven. We bidden, Heere, geeft u wijsheid aan de regering daar en aan allen die betrokken zijn bij de hulpverlening. We bidden u, wilt u bewaren voor verdere rampen en ongevallen. En Heere, zo naderen we tot u vanochtend. In een kerkgebouw dat er nog staat, vanuit onze huizen. U geeft ons zo bijzonder veel en we staan er vaak zo weinig bij stil. Dat u ons van week tot week spaart, van dag tot dag en van uur tot uur. En we danken u, Heere, voor de tijd die u ons nog geeft en die u ons laat in het land van de levenden. En we bidden u, geef dat we die tijd mogen besteden op de goede manier en tot uw eer. We zijn vanochtend in uw huis. En we bidden, Heere, geef dat we uw woord mogen horen. We hebben het reeds gelezen. We bidden u dat u ook in de prediking van uw woord er zelf in meekomt. Schenkt u ons uw geest op en onder de kansel. En wilt u geven, Heere, dat we mogen ontvangen wat we nodig hebben. U kent en u doorgrondt ons, u weet wat er in ons hart leeft, wat ons bezighoudt. Zorgen die er kunnen zijn en die we hebben meegenomen de kerk in. Vragen waar we mee leven, geestelijke vragen ook, of wellicht een stuk onverschilligheid als het gaat om de geestelijke dingen. Heere, u weet het, u kent ons door en door. Wilt u ons geven wat nodig is? Ja, meer nog, wilt u zichzelf aan ons wegschenken en u openbaren zoals u bent. De opstanding en het leven. Heere, geef dat we u zo mogen kennen, wij die van nature midden in de dood liggen. En als u het niet anders hebt gemaakt, dan is dat nog zo. Maakt u ons dan levend. En Heere, als we u in beginsel hebben mogen leren kennen, geef dan dat we vanochtend u ten volle zo mogen kennen als diegene die het leven bent en die het leven geeft. Een leven dat het houdt, zelfs als wij eenmaal sterven moeten. En alles moeten loslaten in deze wereld. Heere, dan laat u uw kinderen toch niet los. En u roept ze toch wakker. Zoals u dat eens zult doen op die grote dag als u komt, om alle dingen nieuw te maken, dan roept u ze toch wakker. Kom uit. Heere, geef dat het ons ook troosten mag als we geliefden hebben moeten afstaan aan de dood. En we ze in uw handen hebben mogen geven. Troosten dat u de opstanding bent. En het leven. En dat wie in u gelooft zal leven. Zelfs al was hij of zij gestorven. Heere, geeft u dat niets ons hindert in deze dienst. Dat we gericht mogen zijn op uw woord, dat we het ook ontvangen mogen. Opent u onze harten door de werking van uw geest. En geeft dat uw woord doorwerkt in onze leven. Zegent u hem die u roept om uw woord te verkondigen. En wilt u alles geven wat daarvoor nodig is. Wel allermeest de leiding van uw Heilige Geest. Opdat de woorden die worden gesproken ook echt uw woord zijn. En de kracht doen die past bij dat woord van u. We bidden, Heere, vanochtend heel in het bijzonder voor een aantal noden in de gemeente. We bidden u voor zuster van Gerenstein, die in deze week wordt opgenomen in Nijmegen voor een heupoperatie. Wilt u voor haar zorgen, Heere? Wilt u geven dat de operatie slagen mag naar tevredenheid? En wilt u ook verder met haar zijn? We dragen aan u op, zuster Mariet Nap Meijer, die voor een ingrijpende borstoperatie moet worden opgenomen in het ziekenhuis. Heere, gaat u mee en gaat u voor. En wees u troostend nabij, bij haar en bij allen die haar lief en dierbaar zijn. En wilt u geven, Heere, dat ook in deze moeilijke weg haar verwachting van u de Heere mag zijn. En dat ze in die verwachting dan ook niet beschaamd wordt. wilt u het goed maken. We bidden u voor zuster Diana Verwoerd, de pater. Die werd opgenomen voor onderzoek en behandeling. Heren, geef dat ze het beseffen en beleven mag in uw hand te zijn. En dat ze daar dan ook de rust in vinden mag. En we bidden u, wilt u uw zegen geven over onderzoek en behandeling beide? En wilt u het goed maken? We danken, heren, dat zuster Marga de Wit weer thuis mocht komen uit Haiti. En we danken voor wat ze daar heeft mogen doen. We danken met zuster Doornenbal dat ze weer terug mocht keren in haar eigen woning. Heren, wees u haar verder ook nabij, ook als de gezondheid nog wel broos is. En we bidden, heren, zorgt u ook voor al diegenen die we niet bij name noemen, maar waar u wel vanaf weet. Die met een hart boordevol zorgen in de kerk zitten vanochtend. We bidden, zegent u uw woord niet alleen hier, maar zegent u het waar het ook wordt verkondigd over heel de wereld. Als we vanochtend toch ook verbonden zijn met die kerk van alle tijden en alle plaatsen. In dat ene evangelie en in dat ene woord. In die ene Heere die de opstanding en het leven is. Geef dan, Heere, dat uw kerk mag worden uitgebreid ook vandaag. Behoed u uw vervolgde kerk. We bidden vanochtend wel in het bijzonder voor christenen in het Midden-Oosten, in Egypte en in Noord-Afrika, waar we het horen dat het geweld tegen hen hand over hand toeneemt en dat de omwentelingen die plaatsvinden in die landen tot nog toe zeker niet ten gunste van de christelijke bevolking uitpakken. Heere, behoed u hen. Bewaart u hen. Wilt u geven dat ze een getuigenis mogen zijn in hun omgeving van een levenswandel dicht bij u? En Heere, wilt u geven dat ook wij de lering uit mogen trekken? Als we het zien in de wereld op zoveel plaatsen, in Azië en in Afrika en op tal van andere plaatsen. Dat christen zijn heel veel kost, soms zelfs tot het leven aan toe. Heere, zou u ons er dan voor willen behoeden, voor die gedachte dat het bij ons wel met minder toe kan? En dat het voor ons in het Westen niet heel ons leven vraagt om u te dienen. En dat een beetje minder toewijding ook wel kan. Maar Heere, geef het ons dat juist in onze rijke en geseculariseerde westerse wereld we u mogen volgen. Getrouw aan uw woord. En zo mogen zijn als lichten in een krom en een verdraaid geslacht. Zo zijn onze ogen op u. Handelt u met ons niet naar wat wij hebben verdiend. Vergeeft u genadig al onze zonden, omwille van de Heere Jezus Christus. En hoort u ons om zijnentwil alleen, uit genade. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen we van Psalm 30... De eerste drie versen: ik zal met hart en mond, o Heere, uw naam verhogen en uw eer. Psalm 30, vers 1, 2 en 3 als inleiding op de prediking. De tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in Johannes 11, de versen 25 en 26. Jezus zei tot haar: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven. En een iegelijk die leeft en in mij gelooft zal niet sterven in der eeuwigheid. Gelooft gij dat? Straks na de prediking zingen we van Psalm 73, het 13e vers, Psalm 73, vers 13, na de prediking. Gemeente, ongetwijfeld heeft vrijwel iedereen van ons beelden gezien van die vreselijke ramp in Japan. En je bent er stil van, je hebt er geen woorden voor. Wat moet je zeggen? Als je zegt dat het ontzagwekkend is en dat het vreselijk is en dat het een ramp is. Ja, zelfs die woorden klinken een beetje bleek, vindt u niet? Wat valt er eigenlijk te zeggen in het gezicht van de dood? De dood van die vele mensen daar. En als je beseft, en dat beseffen we dan toch, dat ook wij eenmaal sterven moeten. Of je nou 18 bent of 80. Maar eens moeten we sterven. Wel, als er iets is dat troosten kan, dan is het toch wel dit. Jezus Christus zegt: ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft zal leven, zelfs al was hij gestorven. Thema van de prediking is de opstanding en het leven. We letten op drie dingen. Allereerst letten we erop dat de Heere Jezus erbij is in de nood. Vervolgens, hij overwint de dood. En ten derde, hij vraagt geloof. De opstanding en het leven, de Heere Jezus is erbij in de nood. Hij overwint de dood en hij vraagt geloof. Onze tekstgemeente begint met een geweldige nood die voor velen van ons helaas maar al te bekend is. Er wordt iemand ziek. Lazarus. Dat gebeurt. Soms zomaar plotseling. Zomaar ineens. En ik denk dat we er allemaal wel eens een keer bang voor zijn geweest, tot misschien op dit moment nog. Als je eens een keer wat voelt, dat als het eens een tijdje wat minder gaat, je wat minder lekker in je vel zit, het zal toch niet. En je schrikt ervan. Als je hoort dat mensen ernstig ziek zijn of zelfs dodelijk ziek zijn. Want het komt zoveel voor en in alle leeftijden. Lazarus wordt ziek. Dan kun je nog zo'n mooie naam hebben. Lazarus, of in het Hebreeuws Eleazar, dat betekent God helpt. Maar ook dan gaat het je deur niet voorbij. En je kunt uit nog zo'n belangrijke familie komen, en dat kwam Lazarus. Als we erop letten dat dat hele dorpje Bethanië wordt genoemd, het dorpje van Maria en Martha en Lazarus, en dat er zoveel mensen naar hen toe komen, centrale plaats in die plaats Bethanië, maar dan gaat het je deur nog niet voorbij. Lazarus wordt ziek. Maar nu heeft Lazarus een machtige vriend die zieken geneest. De Heere Jezus Christus. En natuurlijk wordt er direct een boodschapper naar hem toegestuurd om te zeggen: Heere, degene die gij lief hebt is ziek. Er is een wederzijdse liefde, dat is geen eenrichtingsverkeer van Lazarus, Martha en Maria richting de Heere Jezus, maar de Heere Jezus heeft ook hen lief. Dat blijkt op tal van momenten in het hoofdstuk, we zullen het nog wel herhaaldelijk zien. Maar ze hebben elkaar lief. Er is denk ik geen hoofdstuk in het Nieuwe Testament waar je zoveel leest over de gevoelens en emoties van de Heere Jezus Christus. Als juist in dit hoofdstuk richting Lazarus en zijn zusters. Maar de Heere Jezus komt niet. Nog niet. Wat moet dat moeilijk zijn geweest voor Lazarus en voor zijn zusters? Wij kennen de geschiedenis, wij weten, hij komt uiteindelijk wel, maar zij wisten dat niet. Zij zaten bij wijze van spreken van uur tot uur te denken, hoe lang zou het duren voordat de boodschap hem bereikt en hoe lang zou het duren voordat hij dan bij ons kan zijn. Maar hij kwam niet. En hoezeer ze daarop hebben gehoopt, dat blijkt wel als elk van die zusters straks tegen de Heer Jezus zegt, Heer, als u nou hier was geweest, dan was onze broer Lazarus niet gestorven. Maar het duurt en duurt en het ziekbed van Lazarus wordt uiteindelijk zijn sterfbed. Hij sterft voordat Jezus kwam. En weer zeg ik, is dat niet een herkenbare ervaring voor velen van ons? Als er een geliefde ziek wordt en je bidt, en er zijn veel mensen die bidden, en je leeft tussen hoop en vrees, en het breekt je allemaal bij de handen af. En uiteindelijk moet je je geliefde man of vrouw, broer of zus, vader of moeder, of zelfs je kind, afstaan aan de onverbiddelijke dood. Waar is de Heere dan? Hij kan toch redden? En soms zie je het heel kennelijk in de levens van mensen dat hij ook redt. En waarom doet hij dat dan niet altijd? En waarom komt hij soms niet om te redden en om te genezen? Heb u die vraag nooit gehad? Dat is de vraag van Maria en Martha en van Lazarus in zijn nood. En kun je dan eigenlijk wel zeggen, zoals we het eerste punt van de preek hebben genoemd, Jezus is erbij in de nood. Hij is er toch juist niet bij? Nou, kijk toch nog eens mee. De Heer Jezus had Lazarus lief. Dat blijkt uit alles. En toch gaat hij opzettelijk niet naar Lazarus toe. Vers 4. De reden is, deze ziekte is niet tot de dood, maar gericht op de heerlijkheid van God. Hoe moeilijk denkt u dat het voor hem is geweest? Voor de Heere Jezus dus. Om niet naar Lazarus toe te gaan. Want als je van iemand houdt en je hoort dat er iets is, dat er ziekte is of dreigt, dan wil je zo snel mogelijk naar iemand toe. En je wilt helpen. En als je niet de gave hebt om direct te ontdekken hoe je dan helpen kunt, dan zeg je, laat het alsjeblieft weten als ik je helpen kan. Zeg het. Want ik doe het graag. Maar Jezus Christus houdt de pas in met het oog op de verheerlijking van God. En nogmaals, Lazarus wist dat niet, Maria niet en Martha niet. De Heere wist het. En soms kan de Heere blijkbaar zo de pas inhouden of afwezig lijken in een moeilijke situatie. Zodat de nood nog verder oploopt. En hij komt als de nood het hoogste is. Soms zelfs zo hoog dat wij denken, nou hoeft het niet meer. Nou is het te laat. Soms duurt het zelfs blijkbaar uit dit hoofdstuk tot in de dood van zijn kinderen. Maar hij komt. Hij is erbij als de nood het hoogst is. Als Martha en Maria de moed al hebben laten zakken. Zodra Martha hoort dat de Heer Jezus eraan komt, rent ze hem tegemoet. Maria blijft nog even in huis zitten. Een typerend verschil tussen die zusters. Dat je ook op andere plaatsen ziet, dat we maar even laten liggen vanochtend. Maar dat verschil, dat is er wel. Martha komt naar hem toe. Was u hier maar geweest, dan was Lazarus niet gestorven. En de Heer Jezus spreekt wel over de opstanding, maar Martha die wuift het als het ware weg. Ze hoort het in haar verdriet nauwelijks. En Maria, voor haar geldt hetzelfde. Het is een verdrietige situatie. En de Heer Jezus, hij huilt ook. Kortste vers van heel de Bijbel. Jezus weende. maar wat hem inhoudt. Hij is erbij. Hij is erbij in de nood. Hij loopt mee in die stoet, die droevige stoet die naar het graf gaat. Hij is echt en helemaal mens in zijn verdriet over een gestorven geliefde. Ik las het ergens zo. Niet alleen heeft de Zoon van God onder ons gewoond, maar hij heeft zelfs met ons geweend. Zo echt menselijk. Maar, en laat me dat mogen onderstrepen vanochtend. Dit is niet alleen menselijk. Dit is ook goddelijk. In die tranen van de Heere Jezus Christus zie je niet alleen dat hij echt mens was. Maar in die tranen van de Heere Jezus zie je ook dat hij echt Gods Zoon is. Want zo is God. Zo bewogen is God met mensen die van zichzelf midden in de dood liggen. Dat raakt God tot in zijn hart. En vanuit die bewogenheid is het dat hij zijn Zoon gezonden heeft in deze wereld. En die bewogenheid zie je dan ook bij de Heere Jezus Christus. Dat is niet alleen zijn mens zijn. Maar dat hoort nou net ook bij God. En daarom, gemeente, zeggen we het ja, toch. Hij is erbij in de nood. Hij weent met de wenenden. Hij is bewogen tot in het diepst van zijn hart en van zijn ziel. En hij zoekt doden op. Dat geldt ook geestelijk. Geestelijk dode zondaar. God is met hen bewogen. En hij zoekt hen op. Maar de Heere Jezus is niet enkel verdrietig. En dat brengt ons bij het tweede. Er staat in een tweetal versen. Het staat in vers 33 en in vers 38. Dat de Heere Jezus zeer bewogen werd in de geest. En dat betekent niet alleen dat hij geëmotioneerd werd, dat betekent het ook wel. Maar er staat dan een woord waar iets in zit van geraakt zijn, irritatie, boosheid. Waar wint de Heere Jezus zich over op? Nou, sommige uitleggers denken dat dat komt vanwege het ongeloof van de mensen die hij voor zich heeft. In vers 33, als hij Maria ziet huilen en de Joden die met haar zijn, dat dat een teken zou zijn van ongeloof en dat de Heere Jezus daardoor geërgerd raakt. En dan zou hetzelfde aan de orde zijn bij die vraag die in vers 37 wordt gesteld. Had hij hem niet kunnen behoeden voor de dood? Hij die de ogen van de blinden heeft geopend. En dan zou het gaan om ergernis over ongeloof. Ik denk dat die ergernis van de Heere Jezus dieper gaat. Als de Heere Jezus Maria ziet huilen. Als de Heere Jezus ziet wat een verdriet de dood veroorzaakt. Als de Heere Jezus voor zijn ogen ziet de macht van de dood en de ellende die de dood brengt. Dan raakt hem dat. Dan ergert hem dat. En dan ziet hij de dood als tegenstander. En vandaar ook, nadat er twee keer heeft gestaan dat hij zo geërgerd was, dan stapt hij op het graf toe en zegt hij: neem die steen weg. Want hij wil zijn tegenstander in de ogen zien. Calvijn zegt het heel treffend in zijn commentaar bij deze tekst. Christus treedt op het graf niet toe als een toeschouwer, maar als een worstelaar die zich voor de strijd gereed maakt. En daarom is het niet vreemd als hij opnieuw in heftige beroering verkeert, want de geweldige tirannie van de dood die hij te overwinnen had, stond oog in oog voor hem. Zoals een worstelaar zich oplaat voordat hij het strijdperk binnengaat. Zo is de Heere Jezus. Hij ergert zich aan de dood. En is dat niet heerlijk, gemeente? Dat de bewogenheid van de Heere Jezus zo ver gaat. Dat hij niet alleen meebewogen is met ons en meehuilt in ons verdriet, maar dat hij onze nood ook zo tot de zijne maakt, dat hij die dood tegemoet treedt om de dood te overwinnen. Hij gaat ook handelen. En dat is wat de Heere Jezus tegen Martha zei toen ze naar hem toe kwam. Martha had nog wel een beetje verwachting. Ze zei, ook nu weet ik dat al wat gij vraagt, God het u geven zal. Maar ze begreep niet zo goed wat ze zelf zei. Toen de Heere Jezus zei, uw broeder zal weer opstaan, vers 23, dan reageert ze een beetje mat en een beetje vlak. Want dat heeft ze al heel vaak gehoord. Dat zei men wel vaker, als er iemand overleden was, er was in het Jodendom wel een hoop dat aan het eind der tijden alle doden zouden opstaan. En Martha heeft dat zo vaak gehoord dat ze zegt, ja Heere, ik weet het. Hij zal opstaan. Op de opstanding ten laatste dagen. Maar ze zegt het vlak en zonder verwachting, omdat ze haar broer kwijt is en hiermee krijgt ze haar broer niet terug. Ja, opstanding. Dat gelooft ze wel, maar later. Het komt niet bij haar op. Dat Lazarus daadwerkelijk nu zou kunnen opstaan. Immers, hij is 4 dagen in het graf. En de Joden meenden dat de eerste 3 dagen de geest nog wel terugkwam om te kijken bij het lichaam hoe het ermee stond. Maar dat de 4e dag de geest dat niet meer deed. Vanwege de ontbinding die al zo ver was ingetreden. Maria en Martha kunnen het zich niet voorstellen. Opstanding, ja, maar later. En dan dat heerlijke woord van de Heere Jezus. Ik ben de opstanding en het leven. Alle nadruk valt in dat woord op het ik. En dat is bij elk van die ik ben woorden die de Heere Jezus spreekt het geval. Hij is het. Hij laat niet alleen mensen opstaan, dat is op zich al een wonder. Maar hij is de opstanding in eigen persoon. Met andere woorden, wie in hem deelt, die deelt in het leven. En wie niet in hem deelt, die deelt niet in het leven. Wat de Heere Jezus hier doet, is eigenlijk de spelregels veranderen. Of de zaak opnieuw definiëren. Ik bedoel dit. Wij mensen, Martha ook, hebben allemaal een idee van wat dood is en wat leven is. Mensen worden geboren, dan leven ze. En aan het eind van het leven komt de dood. Dan sterf je. Maar dan zegt de Heere Jezus, het ligt anders. Mensen die bij mij horen, die in mij delen, die in mij geloven. Die leven. Zelfs al zijn ze naar het lichaam gestorven, maar die leven, dat is leven. Delen in hem. En mensen die niet in hem delen, al lijken ze ook te leven, al zijn ze springlevend voor het oog. Maar dat zijn nou mensen die liggen in de dood. Ziet u het? Hij verandert de spelregels. Wij dachten te weten wat dood was. Maar hij haalt er een streep door. Dood is niet dat je ademhalingen niet meer doet, of je hersenen niet meer werken, of je vitale functies. Maar dood is als je niet deelt in hem. En leven, dat is niet zozeer dat je ademhaalt en dat je harten doet. Nee, leven, dat is bij hem zijn. En leven van het leven dat hij geeft. Hij maakt alle dingen nieuw. Ik ben de opstanding en het leven. En hij zegt dat met macht. In dat ik ben hoor je iets terug van het oud-testamentische, de openbaring van de Heere, ik ben die ik ben. Jezus Christus zegt, ik ben het. De opstanding en het leven. En daarom, gemeente, die dubbele zin daarna. Wie in mij gelooft, zal leven, al was hij ook gestorven. Al ben je naar het lichaam gestorven. Wie in Christus is, die leeft toch. En wie nu leeft, lichamelijk, en in hem gelooft, die heeft een leven dat nooit meer sterft. Begrijpt u nu waarom de Heere Jezus tegen zijn discipelen zei dat Lazarus sliep in vers 11. En dat het goed christelijk is om van gelovigen die sterven te zeggen dat ze ontslapen zijn. Zeker lichamelijk dood,
Maar dat is de dood nog niet. Als je het afzet tegen de geestelijke dood, dan is de dood van Gods kinderen inderdaad een ontslapen in de Heer. En de macht van de Heer blijkt als hij bij dat graf komt. Inderdaad, als een worstelaar, gereed voor de strijd, weg met die steen. Hij wil de tegenstander in de ogen zien. En Martha protesteert nog wel wat, want de geur van ontbinding zal hem tegemoet slaan. Maar het moet gebeuren. De Heer Jezus roept Lazarus. Lazarus, kom eruit, en hij komt eruit. Zijn handen en zijn voeten nog gebonden. Zweetdoek om zijn hoofd. Je ziet het. Jezus Christus is de opstanding en het leven. Zo machtig is hij dus. En zo ver reikt zijn machtswoord. Wat is het dan voor ons nodig? Om in de Heer Jezus Christus te zijn. Van nature, leert Gods woord ons, zijn we dood in de zonden en in de misdaden. Maar wie in Christus is, die leeft. Mag ik dat eerst eens vragen aan u en aan jou? Ik vraag het ook aan mezelf. Als het nou zo ligt, hè, zoals de Heer Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven, daar bij hem de scheiding van tussen leven en dood. Hoe is het dan met u? Met jou? Ben je nog altijd dood? Al heb je misschien de naam dat je leeft? Al zit je ook in de kerk en al doe je ook mee en al ben je ook betrokken waar het om gaat is. Kennen we deze Heer Jezus Christus persoonlijk? Delen we in hem? Doorstroomt het leven dat van hem is, dat hij is, ook ons? De Heere wil nog altijd levend maken. Hoe hij dat doet? Door zichzelf te openbaren als de opstanding en het leven. Door zichzelf te laten verkondigen op zo'n manier dat je in zijn leven ziet je eigen dood. En dat je hem nodig krijgt. Voor al je zonden. Opdat hij je leven wordt. Weten we daarvan? Het verlangen naar de Heere Jezus Christus. Het leven in hem en door hem. Dat vraagt geloof. En dat is het derde dat we zien. Gelooft gij dat? Dat is de vraag. De Heer Jezus vraagt of Martha inderdaad gelooft dat hij die is, de opstanding en het leven. Gelooft gij dat? Eigenlijk betekent het geloof je in mij. En het antwoord van Martha past daar dan ook bij. Ja, Heere, ik geloof het. U bent de Christus. Ja, dat is de vraag waar het om draait, ook voor ons. Niet alleen gelooft u dat de Heere Jezus is de opstanding en het leven. Maar geloof je ook, hij is mijn opstanding. En hij is mijn leven. Dat is het ware geloof. Zo verbonden zijn aan de Heere Jezus Christus, dat je zegt, Jezus, leven van mijn leven. Hij mijn dood en ik zijn leven. Hij in mij en ik in hem, zoals Johannes het zo vaak zegt. Geloof je dat? Dan vraagt de Heere Jezus het op de man af, hè? We kunnen er wel eens wat al te voorzichtig in zijn misschien en dat we wat omwegen bewandelen. Maar de Heer Jezus is heel concreet en heel direct. Geloof je hem of geloof je hem niet? Die twee mogelijkheden zijn er. Onder die vraag kwam Martha niet uit en onder die vraag komen wij niet uit. Geloof je dat? En als u zegt, Ja, maar het is toch nodig dat je dat geloven leert en het is toch nodig dat je iets leert zien van je eigen ellende en van je zonde, zodat je ook echt behoefte krijgt aan de Heere Jezus. En de Heere maakt toch ook door zijn geest plaats voor zichzelf, het is allemaal waar. Maar uiteindelijk is dit de vraag, geloven we hem of niet? Ten diepste is dat ook heel erg eenvoudig, dat geloof. De Heere openbaart zich als de opstanding en het leven. En het enige wat Martha hoeft te doen is te zeggen, amen, ja, ik geloof het. Maar met dat het zo eenvoudig is, gemeente, is het daarom ook zo moeilijk voor ons. Spurgeon schrijft dat in een van zijn boekjes, het boekje Rondom de Enge Poort. De enige reden waarom het geloof moeilijk is, is omdat het zo eenvoudig is. Nou, enkel maar de Heere Jezus Christus vertrouwen. Terwijl je omringd wordt door alles wat getuigt van de dood, en dat werd Martha. Ze had haar broer begraven. Hij is al 4 dagen in het graf. En dan het geloof uitspreken. Dat Jezus Christus in persoon de opstanding is en het leven. Is geloven voor ons misschien ook daarom zo moeilijk? Dat je allerlei dingen ziet in je leven die het weerspreken. Wat zie je nou van de macht van de Heer in je eigen leven en in de wereld? Wat zie je nou van de belofte van zijn komst? Wat zie je nou van al die beloften die in de schrift liggen opgetast en waar je wel eens de vinger bij legt? Wat zie je er nou van alles wat de Heer bij de doop je al beloofd heeft? Vaak zie je het niet. Maar de vraag is, gelooft u ondanks alles wat u niet ziet? Ondanks alles wat u voor ogen ziet? In de Heere Jezus Christus. En vertrouw je je met alles wat je hebt en wat je niet hebt, met al wat je bent, aan hem toe? Eigenlijk is geloven een afhankelijkheidsverklaring. Gelooft gij dat? Die vraag die is misschien wel heel erg moeilijk voor iemand wiens geweten ontwaakt is en die een beetje wat heeft gezien van wie hij, wie zij zelf is. Als je het ziet, ik heb de Heere zo verlaten en zo weinig geluisterd naar zijn woord en bij hem vandaan gegaan, ondanks al zijn roepstemmen. Zou ik dan bij de Heere mogen horen? De Heere zegt vanochtend, ik ben de opstanding en het leven. En als je het van jezelf moet zeggen, ja, maar ik heb dat leven niet en ik ken dat leven niet. Het is alleen bij hem te vinden. Ik ben het, zegt de Heere Jezus Christus. Deze dingen staan beschreven opdat we zouden geloven in de Heere Jezus Christus. En dat geloof, dat spreekt helaas niet vanzelf. Na ons tekstgedeelte lees je dat de leiders van het volk een moordplan gaan maken. En dat het lijden voor de Heere Jezus Christus aanstaande is. Hoe is het mogelijk? Dat je juist als hij zich als het leven openbaart, gaat nadenken hoe je hem zou kunnen doden. Gemeente, daar heb je nou het wezen van de zonde. En het wezen van het verzet in ons hart tegen deze Heere Jezus Christus. Zonde is uiteindelijk dat je niet wilt leven. Dat je liever de dood hebt dan het leven. Liever de duisternis dan het licht. Zo was het bij Adam en Eva. Zo was het in Johannes 11 en zo is het nog. Het kan zijn dat je aan deze Heere Jezus Christus voorbij leeft, op welke manier dan ook. Omdat je de dood liever hebt dan het leven. Zo voelt het misschien niet, omdat je het nog nooit ten volle hebt gezien. Dat Hij het leven is. En dat buiten de Heere Jezus Christus geen leven is, maar enkel maar verderf en omkomen en de dood. Geloof je dat? Het gevaar bestaat, gemeente, dat we reageren zoals Martha aanvankelijk reageerde op de woorden van de Heere Jezus. Ze geloofde ze op een bepaalde manier wel, maar ze legde ze ver bij zichzelf vandaan in de toekomst. Ja, opstanding, maar nu nog niet, later. Zo kunnen wij met het woord van de Heere omgaan, jongeren en ouderen. Later. Ja, de Heere Jezus Christus is de opstanding en het leven en ik moet in Hem geloven, later. En ik zal proberen Hem te zoeken, later. De Heere Jezus vraagt vanochtend, ik ben de opstanding en het leven, geloof je dat nu? Dat als je je aan Hem gewonnen geeft, dat je deelt in een leven dat nooit meer sterft. Dat je een toekomst hebt over dood en graf heen. Van onszelf kunnen we het niet zo eenvoudig geloven. Maar Jezus Christus wil het leren en Hij treedt ons tegemoet vanochtend, opdat we het leren. Geloven we dat? Dan zeg je het toch. Als je die God kent, dan heb je genoeg. Behalve die God in de hemel, heb je dan ook niks meer nodig. Want als je deelt in Hem die de opstanding is en het leven, dan heb je genoeg voor vandaag, voor morgen en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we samen danken en bidden. Genadige Heere in de hemel, u die de opstanding en het leven bent. We danken u voor wat u ons gaf vanochtend, ook vanuit uw woord. En we bidden, Heere, dat we hierbij leven mogen. Bij uw woord, bij de manier waarop u zich openbaart als de opstanding en het leven. Behoed u ons ervoor, Heere, dat we zouden blijven in de geestelijke dood. Wekt u ons dan op, u die de opstanding bent. Dan ziet u in genade op ons neer. We bidden, Heere, geeft u aan diegenen die zoveel leed voor ogen zien in hun leven en voor wie het zo'n aangevochten zaak is, dat u inderdaad regeert over dood en leven, dat u de sleutels hebt van de hel en van de dood. Geef dat ze op u mogen zien en dat ze daarin de troost mogen vinden. Vergeeft u ons, Heere, al onze zonden, ook die van deze dienst. Brengt u ons vanmiddag ook weer bijeen rondom uw woord. En zegent u ons ook dan. Dat bidden we enkel uit genade, enkel om Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven en daarna zingen we onze slotzang Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. 138 vers 4 na de inzameling van de gaven. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.